In het donkerste der aarde strek ik mijn armen uit. Op de tast, naar boven. Ik duw mij af op zachte bodem en zweef door inktzwarte aarde omhoog. Mijn handen grijpen twee boomwortels vast. Ik trek mij op, omhoog, omhoog. Ik duw mijn schedel door oude lage klei en zet mijn schouders onder zware keien die ik naar boven pers. Omhoog, omhoog. Mijn rug bolt en strekt zich tussen de aderen van het gras. Ik ruik de lucht al. Boven zie ik de spiegel van het broek nog even. Ik zwem. Mijn armen en benen leiden mij omhoog richting het licht boven het moeras. Ik duw. Mijn handen komen boven uit de drek. Ze duwen stengels en bladeren aan de kant. Bloemen keren hun koppen naar mij. Ik kom eraan. Ik zet mij af tegen de ondergrond en spring. Alles wijkt wanneer ik mij opricht. De irissen buigen en de rietzanger staakt zijn lied. Mijn romp steekt boven het riet uit. Het is windstil. Met gekruiste armen overzie ik het bruine, mistige landschap. Het is tijd. Ik bol mijn kaken en duw het water dat ik meebracht naar buiten. Ik vul het bekken waaruit ik geboren ben en laat alles stromen. Ik ben het Brusselse water. Het moeras is van mij. Welkom.
Veel water, veel water. Tamelijk middeleeuws water in een stad, zeer idyllisch. Bruggetjes, bruggetje. Dan sluis of zo, ja.
Een molen.
Een molen hier, ja, ja, ja. Dus ik denk dan direct aan Brugge bijvoorbeeld. Waar is dat? De toren. Gezien die toren zal dat Brussel vroeger geweest zijn, veronderstel ik. Hè? Ah ja, dat zal dan de Zenne zijn, zeker. Maar mijn eerste associatie is dan die andere steden, omdat het nu niet meer zo is.
Ik vul de grachten rond de huizen en laat het volk van Sint-Gorix zijn gang gaan. Voor emmers en kruiken ben ik gul. Ik laat bronnen en putten slaan. Kinderen houden van mij. Door mijn aderen stroomt het bloed van de Zenne, de Maalbeek, de Minneborre, de Broebelaar en de Molenbeek. Ik blaas leven in de Broekbeek en de Vleesgracht, laat wijnheuvelen ontstaan aan de oevers van de Schaarbeek. Machtige kerselaars en kriekenbomen drinken van mij. Ik ben de lambiek en de geuze, ik ben de paling en de baars. Ik ben het gehucht in mijn moeras, de spuwer van het water.
De spouwer bevindt zich achter het stadhuis. De hoek van de Steenstraat, geloof ik. Daar bevindt hij zich. Het beeld dat er nu staat is, geloof ik, uit de 18e eeuw, maar hij is veel ouder, zoals de meeste van die fonteinen. Ik heet Geert van Istendaal en ik heb een paar boeken over Brussel geschreven. De spouwer betekent iemand die overgeeft. Hè? Dat is een smakelijke naam voor een punt waar je drinkwater haalt. Hij was een van de velen, hoor. Dat heeft te maken met wat eeuwen geleden algemeen was. Namelijk geen waterleiding. En de mensen die dan geen eigen waterput hadden, en dat waren toch wel de meesten, die gingen dan water halen met emmers bij zo'n fontein. En zo waren er een stuk of 8, geloof ik, in het centrum van Brussel.
Bruxelles est une ville d'eau. Je suis Chloé Deligne, je suis historienne et je travaille à l'Université libre de Bruxelles. Et je travaille beaucoup sur des questions qui sont liées à l'eau. Elle est une ville d'eau malgré le fait que beaucoup de gens disent qu'elle a perdu sa rivière, hein, la Seine, en fait, si on va un tout petit peu plus loin que ça, il y a de l'eau, je ne vais pas dire partout à Bruxelles, mais il y a beaucoup d'eau, et il y a beaucoup de pluie, et il y a des inondations, et il y a des fontaines, et donc on bute souvent sur « Ah, Bruxelles a perdu sa rivière », et c'est comme si ça cachait tout le reste. Et tout le reste, en fait, n'a pas effacé la présence de l'eau, ou même dans la toponymie, donc dans le nom des lieux, dans la présence de marais. Donc moi, peut-être un petit peu à contre-courant de ce que certains disent trop facilement, je pense que oui, Bruxelles est une ville d'eau, et qu'elle tire même son nom lui-même du fait qu'elle ait les pieds dans l'eau.
Nee, er was van alles. En goh, dat waren soms vrij monumentale dingen, hoor. Met de zuilen en gebeeldhouwde blote dames die dan water uit een tepel van hun borst knepen, zo gezegd.
Au XVIe siècle, mais même déjà probablement au XVe siècle, là, Bruxelles était reconnue comme une ville de fontaine. C'était vraiment une de ses caractéristiques et les voyageurs qui voyageaient dans nos régions constataient que Bruxelles se distinguait vraiment par les fontaines qu'elle offrait dans l'espace public.
In de 15e eeuw weten we dat hij er al stond. En dat was een stenen beeld. Het ventje houdt zijn piemeltje vast in zijn linkerhandje en kijkt een beetje opzij. En hij staat ook tamelijk hoog, anders dan de spuur. Hij staat tamelijk hoog en plast naar beneden. Wat praktisch is om je emmer eronder te zetten.
Cette réalisation, c'était vraiment une réalisation de prestige. Bien sûr, ça donnait de l'eau aux habitants, mais c'était aussi une réalisation de prestige, des monuments en quelque sorte.
Het is een symbool van Brussel als standbeeld, om te beginnen. Een klein standbeeld, hè? Hij is 55 centimeter, geloof ik. Hij is eigenlijk kleiner dan een kind van die leeftijd. En de tweede, hij staat wat teruggetrokken in een hoek. En dat is bijna een permanente kritiek op te veel bombast en bombarie en te veel heldenverering en zo meer. En hij doet dus iets wat helemaal niet mag. Hij plast in het openbaar. Hij plast je toe, eigenlijk. En hij lacht er een beetje bij. En nu is hij de pisser in de hoofdstad van Europa. En zijn rijk wordt steeds groter en hij kan er helemaal niks aan doen. En met andere woorden, het is als het ware of hij zelf steeds kleiner wordt. Steeds bescheidener. En die bescheidenheid, dat ligt anarchisme of niet erg ernstig. Dat is dus heel Brussels. En vind ik heel heilzaam ook.
Shall I take a picture of you? Ça va?
In 1747 hadden soldaten van het Franse garnizoen dat gelegerd was in Brussel het een leuk idee gevonden Manneke Pis van zijn voetstuk te halen. Lodewijk XV, die toevallig even in Brussel verbleef, hun koning, kon nog net een volksopstand voorkomen door zijn soldaten voorbeeldige straffen op te leggen. Het beeldje terug te plaatsen waar het hoorde, het een gala-uniform in brokaat en gouddraad te schenken en te verheffen in de orde van de heilige Lodewijk. De Franse koning had de zielen van de Brusselaars tot op de bodem doorgrond. Officieren die door de Stoofstraat stapten, hadden de vernederende plicht voor Manneke Pis te salueren.
Ja. Wat zegt dat over Brussel en Manneke Pis?
Wel, dat ze er zeer aan gehecht waren. En ze zijn dat nog altijd.
En fait, le système est totalement différent. Le système de la ville, c'est vraiment un système compliqué. En fait, c'est assez simple, mais en tout cas, c'est un système qui demande beaucoup d'investissement et d'entretien. C'est des grands captages qui se trouvent sur les hauteurs. Et donc là, on aménage des réservoirs. Et donc, on va chercher de l'eau en hauteur. On met des réservoirs dans la hauteur. Donc, par exemple, à hauteur du Kantersteen, donc près du Mont des Arts actuel, on va aménager des réservoirs. Et de ces réservoirs, il y a des canalisations qui descendent souterraines. Et par le principe des vases communicants et de la pression, comme les canalisations vont vers le bas, les fontaines vont avoir de l'eau qui jaillit. C'est quelque chose qui coûte cher, qui est prestigieux, mais que la ville fait. Le système de captation qui est réalisé par la ville de Bruxelles, qui est un système médiéval, en fait, il va servir de base à la distribution d'eau des fontaines jusqu'au 19e siècle, jusqu'au moment où on va avoir une distribution d'eau potable moderne, entre guillemets, à partir de 1834.
Men heeft dus inderdaad 150 jaar geleden het water uit Brussel verbannen. Om begrijpelijke redenen hoor. Er moest iets gedaan worden aan die verschrikkelijke vervuiling in Brussel. En burgemeester Anspach was natuurlijk een verlichte geest.
Bruxelles est une ville d'eau.
Men vergeet mij soms. Men heeft getracht mij te temmen, mij te vangen. Maar ondergronds kolk ik, soms woedend en vernielend, soms traag en triest. Maar ik stuw voort, ik spuw verder. Mijn stralen reiken tot ver boven de takken op de waranden. In betonwoestijnen zorg ik voor een flikkering van frisheid en in stegen op straathoeken en pleinen ontspruit mijn bloed nog steeds voor alle man. Ik kletter en straal in Elsene, verbind en stroom door Sint-Joost en blaas nevel over de Heizel.
Ik verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend. Je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958.
De vorst opent de expo officieel door de symbolische vlam te ontsteken en de grote verlichte fonteinen in werking te stellen.
Je had de fonteinen in de spiegelvijvers voor de verschillende paviljoenen. Dan had je de Benelux-fontein aan de Eeuwfeestlaan. Tegelijkertijd had je de fonteinentrap die leidde naar het Atomium. Dan had je een aantal kleinere fonteinen, vooral in Klein-België en bij de verschillende wereldpaviljoenen. En je had uiteraard die dansende fonteinen van Meliepark. Overigens heb ik een heel interessant krantartikel gevonden, waarbij men mensen van over heel de wereld interviewde over wat hun indruk was van Expo 58. En op een bepaald moment spreken ze een aantal Russen aan die op bezoek waren in Expo 58. En die vonden eigenlijk dat er veel te veel water was op Expo 58, met veel te veel fonteinen. En daar kloegen ze echt over. Ze vroegen letterlijk, en ik citeer, waarom is er zoveel water hier in Brussel? Al die plaats die water inneemt, terwijl we allerlei machinerie zouden kunnen laten zien op die plekken. Wat een zonde. Mijn naam is Erwin Taats. Ik ben docent en onderzoeker leisure management aan de Hogeschool Vives in Kortrijk. Ik geef daar les over alles wat met leisure en vrije tijd te maken heeft. Expo 58, dat was dat lichtpuntje dat daar kwam kort na de oorlog, na die donkere periode van de Eerste Wereldoorlog, het interbellum en dan de Tweede Wereldoorlog, brak eigenlijk op dat moment het modernisme en de positiviteit van de nieuwe wereld aan. En dat werd in België massaal omarmd in Expo 58. Te midden van Brussel ontstond daar een soort van baken van modernisme dat vele miljoenen bezoekers uit België en uit andere landen naar het hart van ons land trok. En eigenlijk als het ware een mooie overgang maakte tussen de moeilijke periode die we achter ons lieten en de nieuwe periode die wij eigenlijk alleen maar op een positieve manier konden tegemoet zien. Overal in de wereld kun je vandaag nog relicten terugvinden van grote fonteinen en grote waterpartijen uit expos uit het verleden. En dat is ook het geval voor Expo 58. de meest voor de hand liggende overblijfsel, dat is de Benelux-fontein, die oorspronkelijk bij de zuidelijke ingang van de expo stond, dus die nu op de Eeuwfeestlaan ligt, eigenlijk achter de ingang van het Atomium is dat. Hè? En die Benelux-fontein, die kun je nog altijd gaan bekijken, die ziet er nog altijd heel majestueus uit, maar in die tijd werd hij dus aangestuurd door muziek met waterstraal die elegant de lucht in schoot en die zich ritmisch heen en weer bewogen. En s'avonds, wanneer de muziek en licht speelde, was het de verzamelplek voor veel gasten van de expo. En het was het laatste wat ze zagen, wat ze bekeken voor ze naar huis gingen. En die combinatie van licht en dat wateroppervlak gaf dat plein een soort van magische gloed die over heel de expo te zien was. Heel veel paviljoenen hadden een soort van spiegelvijver voor zich liggen. Tussen het Amerikaans paviljoen en het Russisch paviljoen lag een werkelijk enorme vijver, waarschijnlijk de grootste van heel Expo 58, vol fonteinen. En in het midden bevond zich een draaiende sculptuur, een sculptuur van Alexander Calder. En hij had dus een soort van draaiend oor ontworpen, de Whirling Ear noemde hij het zelf. Ook al lijkt het eigenlijk meer op de staart van een walvis dan dat het op een oor lijkt. En dat stond te midden van die fontein voor het Amerikaanse paviljoen. En daar zat een motor in en die motor zorgde ervoor dat het oor voortdurend draaide. En in combinatie met die enorme fonteinen die daarachter stonden in die spiegelvijver voor het Amerikaanse paviljoen, was het echt een enorme aandachtstrekker. En toen Expo 58 afgelopen was, heeft de Verenigde Staten als een soort van vriendschapscadeau dat sculptuur cadeau gedaan aan de Belgische staat. En in wat waarschijnlijk weer zo'n typisch Belgisch ding is, ja, lieten ze het gewoon decennia lang op de heizel totaal verroesten. Tot het in zo'n slechte staat terecht kwam dat op een bepaald moment Calder foto's te zien kreeg van hoe zijn kunstwerk erbij stond. En dat hij zei van, ik kan dit niet aanzien, ik wil dat gewoon terugkopen. En hij heeft geprobeerd om met zijn eigen geld die sculptuur te midden van dat water terug te halen naar Amerika. Op dat moment ging er ergens een belletje rinkelen ergens in Brussel. En de stad, samen met het Koninklijk Museum van Schone Kunsten van België, besloot om het te restaureren en te verplaatsen naar de kunstberg bovenaan de trappen van de Albertina. Als de Calderfontein een liefhebber van Brussel zou zijn, Dan was ze een trotse genieter van wat ongetwijfeld het mooiste panorama over de stad is vandaag. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de fonteinen van Expo 58 de vloeiende overgang van het verleden naar de toekomst vormden, waar traditie en moderniteit hand in hand gingen. En net zoals elke avond de stralen richting de hemel knalden, zoals vuurwerk vandaag knalt aan de hemel op het einde van een dagje Disneyland. Het is een klassiek element dat hier op verschillende futuristische manieren uiting gaf aan een gevoel van vooruitgang en van optimisme van die naoorlogse periode.
Turend vanuit de Steenstraat kijk ik naar u, passant. Weet dat ik het was die u Brussel schonk. De koning van het moeras, de keizer van het broek, de spuwer van het water.
Broebelaar is een audioverhaal van Thibaut Renaudijn. Met originele muziek van Céline Ottenburg. De mixage was in handen van Brecht Mertens. In deze aflevering hoorde je achtereenvolgens Martien, cafébazin van de Deringman in de Vlaamse Steenweg, Geert van Istendaal, Chloé de Ligne en Erwin Taats. Broebelaar kwam tot stand in opdracht van internationaal literatuurhuis Passaporta en met steun van de beurs Brussel Schrijf 2024 van de Brusselse Schepen van Cultuur. Broebelaar est une création audio de Thibaut Renaudin, avec la musique originale de Céline Ottenburg. Le mixage a été réalisé par Brecht Mertens. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les voix de Martine, patron du Derringman au Rue de Flandre, Geert van Istendaal, Chloé de Ligne et Erwin Taats. Broebelaar a été soutenu par Passaporta, la Maison internationale de littérature à Bruxelles, et a été réalisé grâce à la bourse Bruxelles s'écrit 2024 de l'échevinat de la culture de Bruxelles.